Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad mag ik u en de gasten in ons midden deze morgen van harte welkom heten in onze kerkdienst. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is de heer De Lange uit Marknesse. Van harte welkom. Mevrouw De Vries bespeelt het orgel. De collecte van morgen is voor de opbouw van de kerk. Dan rest mij u nog een gezegende dienst toe te wensen. En we zingen, dat geeft ook onze voorganger zo meteen aan, Psalm 68, vers 7.
Goedemorgen, fijn weer hier in het Noordwijkse te mogen zijn. Zoals net al genoemd, zullen we beginnen met het zingen van het aanvangslied Psalm 68, vers 7. Psalm 68, vers 7. Voordat we verder gaan, eerst een moment stil worden voor God en vragen of Hij met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn. En nu het stil is, mogen we stil voor onszelf belijden dat we geloven dat de Heer onze helper is. Die Heere God die alles, ook ons mensen, gemaakt heeft. God waarvan wij geloven dat Hij altijd trouw blijft en nooit loslaat al dat liefdewerk wat Hij ooit is begonnen. En daarom mogen we en moeten we elkaar ook blijven vertellen dat er genade is en vergeving voor ons allemaal, dankzij Jezus Christus, Gods enige Zoon, die ooit eens was, die nu bij God in de hemel is, maar die ook beloofd heeft dat Hij terugkomen zal. Amen. Gaat u maar zitten. Zullen we nu met elkaar zingen gezang 314? En ik denk dat ik een foutje heb gemaakt, want er staat 414, maar het is gezang 314, vers 1 en vers 3.
Amen.
Paulus, de evangelist, die schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome, in hoofdstuk 13, een richtlijn, een wegwijzer, zeg maar, voor ons leven. En hij schrijft daar in Romeinen 13, vers 8 tot en met 10, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want de geboden, je mag niet echtbreken, je mag niet doodslaan, je mag niet stelen, je mag niet begeren en welk ander gebod er ook is, die worden samengevat in dit woord, je moet je naaste lief hebben als jezelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom, zo schrijft Paulus, is de liefde de vervulling van de ganse wet. Tot zover. Zullen we hierop antwoorden met de woorden van gezang 463, vers 1, 2 en 5. Gezang 463, vers 1, 2 en 5. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Voordat we de Bijbel openslaan, zullen we dan eerst vragen of God bij ons wil zijn. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat wij op deze zondagmorgen hier weer samen mogen komen in alle vrijheid en in gezondheid. Om met elkaar te zingen, te bidden en stil te staan bij een stukje uit uw woord, de Bijbel. En het gaat vanmorgen over kiezen. En dat is niet altijd makkelijk. En Heer, het kan best een gezellig uurtje worden, maar het heeft zo weinig zin als u niet zelf bij ons bent. En daarom willen we u vragen of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Wilt u ons helpen om onze harten open te zetten voor uw woord? Zodat we niet alleen luisteren, maar er ook iets mee kunnen en willen doen. Heer, dat vragen we natuurlijk niet alleen voor hier, maar waar men op dit moment ook met uw woord of voor uw woord bezig is, als het goed is in uw ogen, Heer, wilt u het dan zegenen. zodat al dat werk dat voor u wordt gedaan ook vrucht mag dragen en vrucht mag blijven dragen. Heer, dat verdienen we niet. We vragen het alleen uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Kiezen, daar gaat het vanmorgen over. Maar waarvoor eigenlijk? Nou, daarvoor wil ik u graag twee stukken voorlezen. Het eerste gedeelte komt uit het Oude Testament, Exodus 3, vers 1 tot en met 15. En hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 17. En met uw goedvinden wou ik dat voorlezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat gaat over de roeping van Mozes. En daarna uit het Nieuwe Testament een stukje uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 28, vers 16 tot en met 20. En daar geeft Jezus zijn leerlingen opdracht om de wereld in te gaan en het woord te verkondigen, het zogenaamde zendingsbevel. Dus we lezen eerst Exodus 3, vers 1 tot en met 15, en daarna hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 17, de roeping van Mozes. Exodus 3, vers 1 tot en met 15. Mozes die is schaapherder geworden en hij is bezig om de schapen van de kudde, zeg maar, van zijn schoonvader Jethro te weiden. En dan gebeuren er opeens rare dingen. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen een engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond, maar toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan dat, dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. En daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten en de Chivieten en de Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei: Maar wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen: Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u gestuurd. En ook zei hij tegen Mozes: Zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten en met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Nou, dan krijg je een stukje wat ik oversla, dan ga ik verder met hoofdstuk 4. Mozes die is nog steeds in gesprek met God, zeg maar. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen mij vast niet geloven en naar mij luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen: De Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg: Wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit. Maar de Heer zei tegen hem: Grijp de slang bij zijn staart. En toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De Heer zei, hierdoor zullen ze geloven dat de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob aan jou verschenen is. Ook zei hij, steek je hand eens in je kleed. Mozes deed dat. En toen hij zijn hand er weer uittrok, zat hij onder de uitslag. Hij was sneeuwwit. Steek je hand nog eens in je kleed, zei de Heer. Mozes deed het. En toen hij zijn hand er opnieuw uittrok, zag hij er weer net zo uit als de rest van zijn huid. Als ze je niet geloven en zich niet door de eerste wondertekenen laten overtuigen, zei de Heer, dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren om naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten. En het water zal op het droge in bloed veranderen. Maar Mozes antwoordde, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn. En als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Leviet Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal bij je zijn. En zal blij zijn om je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. En ik zal bij jullie zijn als je moet spreken. En jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. En jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand. Want daarmee moet je de wonderen doen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En dan gaan we verder met de evangelielezing uit Matteüs. En dat is het zendingsbevel Matteüs 28 vers 16 tot 20. Matteüs 28 vers 16 tot 20. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus trad dichterbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Tot zover de Bijbellezing. Gelukkig bent u als u het woord van God hoort en dat ook wilt bewaren in uw hart. Zullen we, voordat we hierover verder stilstaan, eerst met elkaar zingen Gezang 295, vers 1 en vers 3. Gezang 295, vers 1 en 3. Aan de deur van 's harten woning.
Oh.
beetje lastige melodie. Ik zou u willen vragen om in antwoord op de verkondiging te willen zingen uit de evangelische liedbundel, lied 396, vers 1 en vers 2. En dat is een wat makkelijkere melodie. Grijp toch de kans en door God u gegeven. Dus in antwoord op de verkondiging uit de evangelische liedbundel, lied 396, vers 1 en vers 2. Zusters en broeders, hier in de kerk, thuis bij de radio, met elkaar gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kiezen, maar waarvoor eigenlijk? Ongeveer anderhalf jaar geleden had Jeanette twee kaartjes stiekem geregeld voor de prachtige musical Soldaat van Oranje, die hier werd opgevoerd, hier vlakbij, in die vliegtuighangar op het vroegere marinevliegveld Valkenburg. En het is een geweldige ervaring, althans ik vond het een geweldige ervaring, om dat mee te kunnen maken. Omdat de zaal waarin het publiek zit, dus omdat de zaal eigenlijk draait. Er zit een heel groot plateau en dat draait. Waardoor je op het ene moment in een studentenflat kijkt, even later kijk je in het paleis van koningin Wilhelmina, en weer even later in de gevangenis, en aan het slot, dan kijk je naar buiten, en dan staat daar dat grote vliegtuig, die Dakota, waar koningin Wilhelmina terug in het vaderland komt, en dan vervolgens wegrijdt. Een aanrader. Ik vond het geweldig in ieder geval. En ik denk toch nog vaak na over dit waar gebeurde verhaal. En wat mij vooral bezighoudt, dat is de keuze die hoofdpersoon Erik Hazelhoff en zijn vijf studievrienden maakten in die oorlogstijd. Erik en zijn vriend Guus, die kozen ervoor om naar Engeland te vluchten en van daaruit te vechten tegen het nazi-bewind. Een derde studievriend, die maakte de keuze om in het verzet te gaan. Terwijl een vierde studievriend zich weer vrijwillig bij de SS meldde. Een vijfde studievriend, die koos ervoor om zich vooral nergens mee te bemoeien en lekker door te studeren en zijn bult te halen. En een zesde vriend werd min of meer door de nazi's gechanteerd, gedwongen om een verradersrol te gaan spelen. En bij de bevrijding bleken alleen Erik en die studievriend die zich nergens mee had bemoeid, nog te leven. De anderen hadden de oorlog niet overleefd. Al deze jonge mensen maakten een keuze toen de oorlog uitbrak. En die keuzes hadden enorme gevolgen. En u mag rustig weten dat ik mezelf wel eens heb afgevraagd, als ik in mei 1940... zou hebben geleefd, waar zou ik dan voor gekozen hebben? Of anders gezegd, zou ik dan een goede keuze hebben durven maken? Mensen kiezen. Of willen of durven juist niet te kiezen. En er zijn heel veel voorbeelden van te noemen. Volkert van de Graaf, u allen bekend, die koos er in 2002 heel bewust voor om Pim Fortuyn te vermoorden. Maar waarom heeft hij eigenlijk nooit uitgelegd, niet aan de politie en niet aan de rechters. Dus een motief, dat was er eigenlijk niet. Hij koos. De 32-jarige Noor, Andreas Breivik, die koos er in 2011 bewust voor om zijn ideeën over de Noorse en de Westerse maatschappij op een gruwelijke manier aan de wereld duidelijk te maken. Door twee bomaanslagen in Oslo te plegen en vervolgens op het eiland Utøya 69 tieners koelbloedig dood te schieten. Ook hij koos. Pater Frans van der Lucht, die koos ervoor om God te dienen en mensen te helpen. En hij heeft 50 jaar lang in Homs in Syrië gewerkt en gewoond. Hij was 75 jaar. En hij kon al lang naar het rustige, welvarende Nederland teruggaan om van zijn pensioen te genieten. Maar hij koos ervoor om beide armen in Syrië in het oorlogsgebied te blijven. Ondanks die gruwelijke burgeroorlog. En hij werd in april van dit jaar door Syrische extremisten vermoord. Ook hij koos. Mensen maken keuzes in het leven. En sommigen doen dat biddend. vragend of God hen de weg wil wijzen. En anderen maken keuzes zonder God. Die vrijheid hebben we. En nou is bidden of God je de weg wil wijzen niet zo heel moeilijk. Alleen als God dan echt een keer roept, dan, ja, dan merk je dat heel veel mensen opeens toch niet thuis zijn. Of zich in allerlei bochten proberen te wringen om onder die roeping uit te komen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal, wordt er dan gevraagd. Maar als er dan een keer iemand van de kerkenraad op de stoep staat, of de dominee, om te vragen of iemand ouderling, diaken of een andere kerkenraadsfunctie wil vervullen, dan, nou ja, veel te druk. Nee, ik niet, daar ben ik niet geschikt voor. Daar heb ik geen tijd voor. Mozes probeerde dat ook. In het voorgelezen gedeelte van Exodus. God had op een wonderbaarlijke manier ervoor gezorgd dat Mozes als baby aan het Egyptische hof terechtkwam. En dan zie je weer dat God daarmee plannen heeft. Want Mozes die heeft de beste voor die tijd denkbare opleiding gekregen die er maar te bedenken was. Hij werd door de beste Egyptische leermeesters opgevoed en opgeleid. En als jonge Egyptische prins lag er een geweldige toekomst op hem te wachten. Tot die dag dat hij tussen de Israëlieten in Goshen rondliep en daar in een driftbui een Egyptische opzichter doodsloeg. Toen moest hij hals over kop vluchten om zijn eigen Hachi te redden. En hij vluchtte dan naar Midian, waar de veelbelovende, goed opgeleide Egyptische prins uiteindelijk schaapherder wordt voor zijn schoonvader Jethro. Maar goed, ook daarin kun je gelukkig zijn. Want Mozes sticht een gezin. Hij werkt lekker. En de jaren gaan voorbij. Hij wordt ouder. Het gaat allemaal prima. Totdat op een dag hij bij die brandende braamstruik door God wordt geroepen om Israël te bevrijden. En Mozes gaat zich dan in allerlei bochten wringen om onder die opdracht uit te komen. En God moet, om het platvloers te zeggen, aardig zijn best doen. Zelfs uiteindelijk boos worden. Voordat Mozes ook daadwerkelijk gaat luisteren. Vreemd eigenlijk. Als God in het Oude Testament, dat lees je tenminste heel veel dingen. In het Oude Testament mensen roept, komen ze bijna altijd met bezwaren. Ze willen niet. Dat kan ik niet. Dat durf ik niet. Daar ben ik niet geschikt voor. Terwijl die mensen eigenlijk, dat blijkt dan elke keer weer, alleen maar op God hoeven te vertrouwen. Want God zelf zorgt er wel voor dat het daadwerkelijke werk gedaan wordt. God vraagt aan Mozes of hij voor hem aan het werk wil. En jaren later vraagt Jezus aan de leerlingen of ze voor hem aan het werk willen gaan. Maar God vraagt. Mensen moeten zelf kiezen of ze het wel of niet gaan doen. En in het voorgelezen stukje uit Matteüs zegt Jezus vlak voordat hij naar de hemel gaat tegen zijn leerlingen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volkeren tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Nu gebruik ik de woorden uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dit noemen we het zogenaamde zendingsbevel. En afgelopen zondag vierden we met elkaar, zondag en maandag, Pinksteren. De Heilige Geest kwam naar de wereld en werd op de discipelen en op de andere volgelingen van Jezus die erbij waren in Jeruzalem uitgestort. Petrus hield een toespraak samen met die anderen. Iedereen in hun eigen taal hoorde het grote evangelie van Gods grote daden. En je kunt ervan zeggen wat je wil, maar ze konden wel overtuigend preken, die mensen, die de leerlingen en die anderen. Want de Bijbel zegt dat er die dag ongeveer 3000 mensen ervoor kozen om christen te worden. Om Jezus te volgen. Als we dat hier nou eens mochten meemaken. En laten we niet te veel vragen, mocht het maar eens 1% van die 3000 zijn. Als er nou 30 Noordwijkers zich zouden bekeren. Wauw. Maar ja, dat was in Jeruzalem. Jaren geleden. Wij Nederlanders zijn natuurlijk een stuk realistischer. En geloven in God en de Bijbel, ach. Wat moet je er tegenwoordig nog mee, hè? Zelfs theologen van naam, professoren, die zeggen dat alles wat er in de Bijbel staat, moet je niet letterlijk nemen. Vorig jaar stond er in de krant een onderzoek waarin naar behoren kwam dat de helft van de hoogleraren in Nederland zich atheïst noemt. En van die resterende 50% zegt 30% van de professoren dat geloof in God hen niet zoveel zegt. En 20% zegt nog actief gelovig te zijn. Deze hoogleraren zijn enorm intelligente mensen, hebben heel veel geleerd, geven elke dag les aan studenten, maar geloven in God, ach, waar kies je voor? Het is wel heel opvallend dat ook een onderzoek in de krant heeft gestaan, dat heel veel mensen zonder veel nadenken alles geloven bijna wat in de roddelbladen in de kranten staat. Maar als er discussies gevoerd worden over de Bijbel, dan komen er gelijk vraagtekens. Dan moeten de discussiegroepen komen. En dan wordt er letterlijk of figuurlijk, moet je dat nog wel nemen, niet nemen? Raar eigenlijk. Want wat is geloven in God nou eigenlijk? Is dat alleen maar aannemen wat in de Bijbel staat? Zondags naar de kerk gaan, door de week een beetje netjes leven en bidden en danken voor het eten? Nou, dat komt er misschien wel bij, maar eigenlijk heeft dat niks met geloof te maken. Want geloven, dat is een vertrouwensband hebben met God. En tegen God en Jezus durven zeggen, nou, de mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik hou me aan u vast, want ik weet dat u er bent. En dat is niet altijd makkelijk. En zeker niet in 2014. Omdat steeds meer mensen alleen nog maar datgene willen geloven wat ze met hun eigen ogen kunnen zien. Wat ze kunnen vastpakken, wat ze kunnen voelen. Komt er eigenlijk op neer dat we onze zintuigen vaak meer geloven dan ons hart. Terwijl geloven in God precies het tegenovergestelde is. Want je weet dat God en de Heilige Geest er zijn. Zonder dat je dat ziet, zonder dat je dat kunt bewijzen, zonder dat je dat kunt vastpakken. Maar je weet het, omdat je in je hart van binnen voelt dat het zo is. En Jezus wist heel goed dat er voor christenen, voor gelovigen, hele zware tijden zouden aanbreken. Want de eerste christengemeentes, die zijn enorm zwaar vervolgd door de Joodse geestelijke leiders en later op bevel van de Romeinse keizers. In de middeleeuwen zijn de protestanten enorm vervolgd door de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk met hun inquisitie. En in 2014 zorgen de welvaart, de politiek, de maatschappij en de slogan "Ik kan mijzelf prima redden" er in Nederland ook wel voor dat het geloof steeds verder uit onze samenleving aan het verdwijnen is. Nou, dat zijn constateringen. Maar wat doen wij daar nou aan als christelijke kerken? Wat doen wij nou met elkaar, met dat zendingsbevel van Jezus? Als hij tegen ons zegt, ga op weg en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat doen wij nou met onze familieleden, met vrienden of kennissen, die zeggen dat ze niet meer geloven, terwijl we weten dat ze vroeger wel naar de kerk gingen. Of misschien zelfs wat belijdenis hebben gedaan. Zitten we elkaar te vertellen dat dat hun eigen keuze is en dat we daar niet mee moeten bemoeien, dat we ons daar niet mee moeten inmengen? En accepteren we dan vervolgens, zonder verder wat te zeggen, dat ze uitgeschreven worden uit de kerk? Of gaan we ze actief opzoeken? En gaan we ze vertellen dat we ze missen in de kerk? Dat hun plek in de gemeente leeg blijft. Dat ze er ook bij horen. Of missen we ze misschien niet? En vinden we dat we hun keuzes moeten respecteren? De vraag is natuurlijk wat God en Jezus daar dan van zouden vinden. Dat wij zo denken. Ja, hou eens even, zullen sommige mensen zeggen. Maar dat zendingsbevel, dat gaf Jezus aan zijn leerlingen, niet aan ons. Nou, is dat zo? Jezus zegt dit natuurlijk wel tegen zijn leerlingen. Maar als deze opdracht alleen voor hen bestemd zou zijn, dan zou het evangelie na hun dood, zeg maar na 100 jaar, redelijk snel uitgestorven zijn. Bovendien werd die Heilige Geest niet alleen uitgestort op die 11 leerlingen. Want de Bijbel zegt in Handelingen 2 vers 15 bij de uitstorting van de Heilige Geest dat er ongeveer 120 mensen bij de leerlingen in huis waren toen die Heilige Geest werd uitgestort. En ze werden allemaal vervuld met die Heilige Geest. En ze gingen allemaal, zo zegt Handelingen, vertellen over wat Jezus voor hun had betekend en voor hun had gedaan. En die gezamenlijke inspanningen, die werden rijk gezegend. 3000 mensen kwamen die dag tot bekering. Maar ja, nu wij. Wat doen wij met die zendingsopdracht van Jezus? We kunnen natuurlijk makkelijk denken, ik ben vanmorgen naar de kerk geweest, ik bid en ik dank regelmatig, ik lees in de Bijbel, dus dat is wel genoeg. Ja. Maar Gods koninkrijk groeit niet dankzij mensen die in een makkelijke stoel blijven zitten. Integendeel. Ik heb het gevoel dat mensen niet alleen naar de kerk toe moeten, maar dat we moeten omdraaien. De kerk moet juist naar de mensen toe. Iedereen kan wat voor God of voor de kerk doen. Ieder op zijn eigen wijze, ieder met zijn eigen talenten. En dan zullen sommige mensen misschien denken van, ja, hou maar op. Dat is niks voor mij, dat kan ik niet. Is dat ook zo? Als we het Oude Testament in vogelvlucht doornemen, dan kom je heel veel mensen tegen die zo dachten. Ik heb het u voorgelezen. Mozes zei tegen God dat hij geen goede spreker was. Gideon, toen die geroepen werd, zei tegen God, tegen de engel, van ik ben de jongste in de familie. En mijn familie heeft helemaal niks te vertellen in Israël. Toen Jesaja geroepen werd, zei hij, wee mij, ik ben een mens met onreine lippen. Jeremia zei toen hij geroepen werd, nee, Heer mijn God, ik ben daarvoor nog veel te jong. Amos zei tegen God toen hij geroepen werd, ik ben geen profeet. En Zacharias zei tegen de engel, hoe kan ik nou weten dat Gods woorden waar zijn? Petrus vond dat hij veel te zondig was. Wij zijn met elkaar, mensen in zijn algemeenheid, vaak heel slim in het bedenken van allerlei smoezen, allerlei uitvluchten, om ergens onderuit te komen waar we geen zin aan hebben. En toch denk ik dat God ons allemaal, ook u en mij, vraagt om voor hem aan de slag te gaan. En hij vraagt niet of we geschikt zijn. Hij vraagt ook niet wat kun je allemaal. Hij vraagt alleen maar of we beschikbaar willen zijn. Dan zorgt hij wel voor de goede woorden op de goede momenten. En daarom denk ik dat die zendingsopdracht die Jezus aan zijn leerlingen geeft, ook vanmorgen voor ons klinkt. Ga op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. En vertel hen van de grote daden Gods. Dat evangelie moet blijven klinken. Tot de dag dat Jezus zelf terugkomt. En dat moet niet alleen hier in dit gebouw te horen zijn. Het moet eigenlijk nog veel meer buiten dit gebouw klinken. Anders gezegd, hoe kunnen de andere Noordwijkers, collega's, vrienden, kennissen, familieleden, nou aan u, aan jou, aan mij zien dat we christenen zijn? Godsdienst is niet datgene wat we belijden, maar godsdienst is vaak datgene wat medemensen van ons zien. Ik denk dat we allemaal een pittige opdracht van Jezus krijgen met dat zendingsbevel. En die is niet makkelijk. Maar Jezus zegt er ook nog wat achteraan. Hij geeft niet alleen die zendingsopdracht, zo van ga dat doen en red je er maar mee. Hij zegt er meteen achteraan en houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voleinding, tot aan de voltooiing van deze wereld. Als wij ons willen en durven inzetten, als wij ervoor willen kiezen om ons te willen of te durven inzetten voor God en zijn kerk, dan mogen wij er ook op vertrouwen dat Jezus ons helpt. Hij is bij ons. Bij alles wat we voor hem doen. Kiezen. Waarvoor eigenlijk? Dat mag u dan zelf invullen. Amen. Zullen we hierop antwoorden met de woorden uit de Evangelische Liedbundel 396, vers 1 en vers 2. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Geloof kun je op heel veel manieren onder woorden brengen. En meestal doen we dat in de vorm van een geloofsbelijdenis. Ik wil u graag een eigentijdse geloofsbelijdenis voorlezen. En u vragen om in antwoord erop te willen zingen lied 203 uit de Evangelische Liedbundel. Vers 1, 2 en 3. Dus in antwoord op de geloofsbelijdenis uit de Evangelische Liedbundel. Lied 203, vers 1, 2 en 3. En voor zover u dat kunt, zou ik u willen vragen om te willen gaan staan. Ik geloof in God. Hij houdt de wereld in zijn hand vanaf het moment dat die door hem geschapen werd. En ik geloof in Jezus. Hij is de Zoon van God, onze Heer en onze Koning. Zijn geboorte was een wonder. En zijn leven was lijden aan het kwaad. Hij is eraan gestorven. En in zijn begrafenis is ook de dood gebleven. Maar hij is ook verrezen uit het graf als een belofte. Hij is onze toekomst. Hij heeft niet het sterven weggenomen, maar hij heeft wel de dood voorgoed overwonnen. Hij woont nu in de hemel, aan Gods rechterhand. En hij wacht op het moment dat hij zich mag uitspreken over alle mensen. Gods Heilige Geest is om ons heen en woont in elk hart dat zich voor God openstelt. Gods Heilige Geest is een verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en de mens. Ik geloof dat het goed is dat mensen samen een gemeente vormen, waarbij we ons deel voelen van die ene grote kerk van God over de hele wereld, die zich laat zien over de hele aarde. Ik geloof dat God de zonden wil vergeven en dat er na dit leven een eeuwig leven is. Dat geloof ik, maar Heer, kom in ongeloof te hulp. Amen.
Amen.
Zullen we met elkaar danken en bidden? En dan zou ik u willen vragen om na het stil gebed, dan zeg ik even een paar woorden, het met elkaar hardop af te sluiten door het Onze Vader te bidden. Zullen we samen danken en bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u ons zo gemaakt heeft dat wij kunnen en mogen kiezen. U vraagt en wacht dan op antwoord van ons. Dat lezen we door de hele Bijbel heen. Dat u mensen roept, en dat is eigenlijk heel wonderbaarlijk, dat u uw grote heilsplannen door middel van gewone mensen werkelijkheid wilt laten worden. Alleen die mensen die willen vaak niet zo 1, 2, 3 datgene doen wat u van hen verwacht. Heer, wilt u ons helpen? Want bidden is niet zo moeilijk om te vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Maar als er dan eens iemand komt of een vraag komt, dan hebben we toch daar de nodige moeite mee. Heer, wilt u ons helpen om na te denken. Na te denken wat er om ons heen gebeurt. Na te denken voor de dingen die u van ons verwacht. Na te denken over uw grote opdracht, elkaar lief te hebben. En de wereld in te gaan, mensen van u te vertellen. En dat is niet altijd makkelijk. En het moet ook niet te kust en te keur gebeuren. Maar soms doen er zich misschien wel gelegenheden voor dat het wel kan. Heer, geef ons dan de moed en de durf om wel over u te durven praten. Om met anderen in discussie over u te willen gaan. Heer in de hemel, als we zo om ons heen kijken en de nieuwsberichten op televisie zien en in de kranten lezen, dan komen we tot de conclusie dat er verschrikkelijk veel fout is in deze wereld. Heer, en dat is niet uw schuld, integendeel. U hebt zo heel duidelijk in uw wegwijzer, in de 10 geboden aangegeven, hoe u wilt dat wij hier op aarde met elkaar en voor elkaar leven. Alleen wij maken er zo'n zootje van. Omdat onze ideologieën, omdat ons zeker weten, omdat onze politiek, omdat onze godsdienstfanatisme vaak anderen niet dulden in onze omgeving. Dat zien we ook weer in Irak nu. Daar een burgeroorlog gaande is, dat de Soenieten en de Sjiiten tegen elkaar uitmoorden eigenlijk. In Syrië waar zo'n gigantische burgeroorlog gaande is. In Pakistan waar allerlei aanslagen plaatsvinden. In Afghanistan. En zo kunnen we een tijdje doorgaan. Vader in de hemel, wilt u alle pogingen die gedaan worden om een weg te zoeken die naar vrede leidt, als het mag zegenen. Mogen ook u zegen vragen voor onze jongens in Mali. Die proberen om daar vrede te handhaven, rust te handhaven. Wilt u hen helpen in die moeilijke taak? En mogen zij na afloop van een missie, als het mag, ook weer veilig thuiskomen? Mogen we u zegen vragen voor de mensen die de wereld moeten regeren? Onze koning en onze koningin, maar ook onze regering. En alle mensen die van uw regeringsverantwoordelijkheid hebben gekregen. Heer, wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen wijsheid geven? En mogen zij u om raad, steun en kracht vragen voor die moeilijke taak? Mogen we u zegen vragen voor de mensen die het moeilijk hebben. En dan denken we aan al die meisjes in Nigeria die gegijzeld worden. Die ontvoerd zijn. Heer, als het mag, mogen ze dan ook weer veilig bij hun familie terugkeren. Mogen we u zegen vragen voor die 3 Israëlische tieners. Die waarschijnlijk gekidnapt zijn en gegijzeld worden. Wilt u ook hen erbij zijn als het mag weer veilig thuis brengen. Wilt u zijn met de familieleden van die beide meisjes in Panama die nog steeds vermist worden. Heer, geef als mogelijk is uitkomst in deze verschrikkelijk onzekere tijden. En zo zijn er nog zoveel meer voorbeelden te noemen. Mensen die onderdrukt worden. Mensen die gevangen zitten omdat ze in u geloven. Heer, we dragen hen aan u op. Wilt u hen laten voelen dat u bij hen bent? Geef hen kracht en moed om aan u vast te houden. Mogen we ook uw zegen vragen voor deze gemeente. Heer, klein van aantal. Maar fanatiek van binnen. Wilt u bij hen zijn? Mag het werk dat ook hier gedaan wordt, als het mag, vrucht dragen. Zodat ook hier uw woord zal blijven klinken. Net zolang tot u het overneemt. Tot u terugkomt. Hier in de hemel, het is vandaag ook Vaderdag. Een dag waarin veel vaders verwend worden. Maar misschien ook een dag waarin veel pijn geleden wordt. Mannen die misschien heel graag vader hadden willen worden, maar het nooit zijn geworden. Kinderen die misschien heel graag Vaderdag zouden willen vieren, maar waar geen vader meer is. Laten we dragen hen allen aan u op. Help ons om ons verdriet bij u te brengen. Mogen we uw zegen vragen voor de mensen die ziek zijn, ook in deze gemeente. Als het kan, doet u dan weer genezing geven. En als het niet kan, wilt u ons dan helpen om elkaar op te zoeken. Elkaar blijven vertellen dat het sterven er nog steeds is. Maar dat de dood voorgoed overwonnen is. Tegelijkertijd willen we uw zegen vragen voor de mensen die we moesten missen, die ze niet konden missen. Heer, het is prachtig om te mogen weten dat we bij u straks eeuwig mogen leven. Maar daarmee is de eenzaamheid vaak niet minder schrijnend. En het alleen zijn niet minder pijnlijk. Help ons om elkaar dan ook op te zoeken. Elkaar een klein beetje warmte te geven. Mogen we u zegen vragen voor de jongeren in de gemeente. Spannende tijd waarin examens gedaan zijn. Heer, wilt u hen allen nabij zijn. En als het misschien niet gelukt is, geef hen dan de moed om het over te doen. Vader in de hemel, u kent ons nog veel beter dan wij onszelf kennen. En daarom willen we in een kort stil gebed de dingen aan u vertellen die we alleen aan u durven en kunnen vertellen. Heer in de hemel, wilt u naar onze gebeden luisteren? Wilt u bij ons zijn in de week die voor ons ligt? Wilt u ons helpen om in woorden en daden te durven laten zien dat wij kinderen van u zijn? Dit alles vragen we u in naam van onze Heer en Heiland, die ons met elkaar en voor elkaar leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons, niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, dat is lied 79 uit de Evangelische Liedbundel. Lied 79, vers 1, 2, 3 en 4. En vers 4, dat is een herhaling van het eerste couplet. Dus we zingen vers 1, vers 2, vers 3 en dan nog een keer vers 1. En tijdens het voorspel van dat lied zal dan de collecte worden gehouden. Van harte bij u aanbevolen. zusters en broeders, de dienst in dit kerkgebouw is nu afgelopen. Maar daarmee is het niet voorbij. Want ons geloof en ons christen zijn moeten we niet hier laten zien alleen, maar juist ook thuis. Op het werk, vakantieadres, waar u ook naartoe mocht gaan. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen, want God zelf wil ons daarbij helpen met zijn zegen. En zullen we die zegen dan met elkaar en voor elkaar vragen en daarop antwoorden met de woorden van lied gezang 456 vers 3. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u vragen of de genade van de Heer Jezus Christus en uw heilige liefde en de gemeenschap met de Heilige Geest mag zijn en mag blijven met ons allen.
Amen.